dat was Michael Jackson. Het is bijna 10:30, luisteraars. Wij zijn toe aan ons gespreksonderwerp voor vandaag. En we zeiden het al bij de aanvang van Satelliet. We gaan vandaag een reis maken. Voorlopig nog in gedachten, maar het wordt weldra werkelijkheid. We trekken naar Roemenië met een konvooi waar het drempeltje achter staat. We praten met Paul Goumare van Drempeltje, alom gekend. Hoeft eigenlijk geen voorstelling meer, veronderstel ik. Ook zijn vrouw Ludwien is er. En dan hebben we nog twee gasten die ook met dat konvooi te maken hebben. Misschien kunnen die mensen zichzelf even voorstellen.
Ik ben Lucie Dero. Ik ben als vrijwilligster bij het drempeltje gekomen, nog niet zo heel lang geleden. Mijn man en ik werden gevraagd om dus deel te nemen aan dat konvooi. En we zijn er eigenlijk sinds augustus mee gestart. En ik denk dat we ons steentje bijdragen om dat konvooi te kunnen laten doorgaan.
Mm-hmm. Dan is er nog een dame in de studio aanwezig en dat is...
Goedemorgen, ik ben de porter Anita. Doordat ik dus toevallig met iemand van Roemenië gehuwd ben, heeft Paul Goumare ons gecontacteerd. Of dat ik dus ook geïnteresseerd was om mee te gaan met die humanitaire actie naar Roemenië.
Mm-hmm. Jullie vertrekken binnenkort. Is het de eerste keer voor jou dat je...
Voor mij is het de eerste keer. Ik ken in feite het land totaal niet. Ik ken ook niet zo goed de werking van de hulporganisaties of wat er allemaal nodig is. Ik hoor hier en daar... waar we hulp kunnen bieden en ik denk ja, dat we ons best doen.
En Anita, ben jij al in de Roemenië geweest?
Ja, ik heb eens een tussenstop gehad van een reis, 7 uur in Boekarest, maar daar kan je eigenlijk niet veel van waarmaken. 7 uur is eigenlijk te kort om het land en de mensen te leren kennen.
Maar je hebt natuurlijk veel verhalen al gehoord over het land van je man dan. Wat stel je je daarbij voor?
Ja, ik stel me daarbij voor dat die mensen zijn eigenlijk... Wij hebben daar een volledig verkeerd beeld van eigenlijk. Dus die mensen hebben ook alles dat ze moeten hebben, uitgenomen de levenswijze. Kun je vergelijken met hier 30, 40 jaar geleden. Mm-hmm. Maar die mensen samen zijn heel gelukkig en hangen heel erg aan elkaar.
Goed, over de toestand daar ongetwijfeld later in onze uitzending meer... Even naar Paul over. Paul, we moeten toch, denk ik, nog even onderlijnen, het onderscheid maken tussen de bestaande Maldegemse acties die dan rond Makaresti zich situeren, het adoptiedorp van Maldegem, en jouw actie, wat eigenlijk een eenmalige actie is. Het heeft dus niks van doen met de bestaande lopende acties voor Makaresti, waar het tussen haakjes de laatste tijd toch wel een beetje stil rond geworden is.
Ik kan eigenlijk alleen maar bevestigen, in die zin, wij zijn een autonome visie 2, die is dus eigenlijk ondertussen bijna 10 jaar aan de weg timmeren. Voornamelijk dan de mensen de kans hadden hier in onze streek. Maar voor zulke acties, ja, dat is altijd een buitenbeen geweest eigenlijk van onze visie 2. Maar wij beslissen autonoom over zulke acties en we nemen ook autonoom zulke initiatieven met onze raad van bestuur.
Nu het verleden en ook het heel nabije verleden heeft toch aangetoond, Paul, dat jullie zich vooral toespitsen op sociale doelen die niet zo ver uit de buurt liggen. Nu is dat toch ergens wel een ommekeer. Jullie gaan iets steunen wat dan niet zo dicht bij huis is, Roemenië. Hoe komen jullie daartoe?
Maar ik denk dat het voornamelijk komt van door de adoptiegedachte. Maldegem heeft destijds dus het dorp Makaresti geadopteerd. Vele van ons mensen van de VZ2 van Drempeltje hebben daar ook gezinnen geadopteerd. En als je daarmee zit, ja, een adoptie houdt dus meer in, of concreet briefwisselingen, noem maar op. Dus dat is eigenlijk ook een deel ondersteuning van die mensen, en proberen een beter leven op te bouwen voor die mensen, of dus ze daarbij te helpen. Nu is het zo dat je, wij hebben dus... onze eerste actie ging voornamelijk, en dat is nu ook het geval met die actie, was voornamelijk gericht naar een school. Een school is heel belangrijk voor ieder volk. Zowel voor onze kinderen als voor de kinderen daar is een school van essentieel belang, want het is serieus timmeren naar de toekomst. En daarom hebben wij dus ook ditmaal terug een herstelling in een school. We hebben dat ook gedaan in Makaresti. We hebben die school eigenlijk met een krachtimpuls van enkele dagen serieus vernieuwd of verbeterd, bij andere woorden, om die mensen ook het gedacht te geven, kijk, het is aangenaam om naar school te gaan. En dat is in de eerste instantie ons doel geweest. Zo is dat een beetje geëvolueerd. Maar dan hebben we dan ook gezien dat er dorpen waren in de buurt die dus nooit iemand zagen. waar bijvoorbeeld ook de camions van de vrachtwagens van Maldaam altijd passeerden. Onder andere Morini is in zo'n dorp, dus een kilometer of 15 daarvan. Dan zei je, ja, dat kan eigenlijk niet. Waarom het dorp alles en het ander niet? Stel dat in Maldaam Adem altijd krijgt en Maldaam niks.
Nu, ik hoor, Paul, als ik je even mag onderbreken, toch al een paar mensen misschien luid opdenken. Ja, als je zo begint, heb je nooit gedaan. Want naast Moreen ligt er dan waarschijnlijk weer een ander dorp en daarnaast toch ook weer een ander dorp. Blijf je dan niet aan de gang?
Het is nu wel zo dat de tweede actie die we doen eigenlijk niet alleen Moreen niet betreft, maar dat we dus eigenlijk 5 projecten steunen. Laten we dat dus niet vergeten. Wij zijn dus met een grote groep in Moreni om daar eigenlijk te verblijven en daar ook te werken aan de school terug. En de kinderen dus een beetje een gelijkaardige actie als de vorige keer. Maar tegelijkertijd gaat de vrachtwagen ook nog verder rijden. En die helpt dus ook onder de 3 instellingen in Boekarest en een sportschool in Constanza. Dus eigenlijk is het terug aan een uitbreiding van ons. Waarom? Ja, waarom nu uitgerekend Moreni? Dat kon even goed een dorp verder geweest zijn. De nood is daar eigenlijk in die streek nog van die aard zo groot eigenlijk dat wij dat als enig antwoord kunnen geven.
Mm-hmm. Paul, we hoorden daarnet van Anita dat zij zegt de mensen zijn daar eigenlijk gelukkig in de staat waarin zij zich bevinden. Het is de tijd zoals hier was 30, 40 jaar geleden. En ook hier hoor je vaak mensen wel eens met geheimwee aan die tijd terugdenken. Toen alles nog op zijn tijd ging. Toen er nog niet zo'n snelle maatschappij op gang gekomen was. Toen alles nog ambachtelijk ging. Toen mensen nog met elkaar konden omgaan op kameraadschappelijke wijze. Toen de deuren voor elkaar nog open stonden. Een gemeen vraagje misschien. Kun je het dan niet laten zoals het is eigenlijk? Behouden ze natuurlijk dan de erge nood in die instellingen die je daar komt te noemen. Maar op het platteland.
Ik denk dat er bij iedere mens een drang is naar beter. En dat is zowel in Roemenië zoals bij ons. En ik denk dat je ook de keerzijde van die tijd moet bekijken. Mm-hmm. Als ik mijn voorouders bekijk, inderdaad, dat is allemaal heel romantisch om daarop na te denken van dat was toch een hele mooie tijd en het was dat en dat. Maar ze praten dus ook niet over de miserie dat er in bepaalde situaties was, over onpraktische zaken die er niet waren, die er wel noodzakelijk zijn, over jaloezie onder elkaar. Dus mensen die heel dicht bij elkaar leven hebben een heel andere ingesteldheid over het leven wat er nu gebeurt en zulke zaken. Dus dat zijn dingen die je eigenlijk ook niet moet aan de kaak stellen. Dus je mag dat allemaal niet verromantiseren eigenlijk. Er zijn er eigenlijk wel heel veel mistoestanden. En de mensen, ze zijn daar inderdaad eenvoudig. En je kunt ook van de kinderen bijvoorbeeld, je gaat er dus weinig ruzie zien onder de kinderen. Maar ze hebben dus ook niet meer. Niet zegt dat ze daarvoor niet meer mogen krijgen. Nee? Of dat ze dat niet mogen. En ook het gevoel zo van de komende groep van een ver land eigenlijk. Toch eigenlijk nog een keer wel doen of een keer goed doen in ons midden. Kritiek die wij onder andere kregen bijvoorbeeld bij het verzien van dia's. Een dia-reeks in de Roemeense AVOAS. Op een moment was er daar een foto te zien van de goot van de school. Maar dat er dus mos in groeit. Hm. Ja, het waren een paar mensen die kunnen dat mos er toch al uit doen. Maar ik denk dat dat voor een groot deel mistypeert hoe dan die mensen leven. Je moet je maar instellen, dat, moet je maar gewoon voorstellen dat iedereen u continu bewaakt, want dat was zo. Ja. En dat je dus uw mond niet mag open doen, dat je dus niets mag zeggen, want dat toch verkeerd kan geïnterpreteerd worden en dat de securiteit, noem maar op, gans dat systeem hangde zo samen met het gevolg dat iedereen schrik van iedereen had. Met het gevolg ook dat die mensen zo totaal gedeprimeerd rondlopen en eigenlijk ook geen zin hebben om te werken. Nu, wat is er gebeurd bij onze acties bijvoorbeeld vorig jaar? Ik herinner mij, wij hadden dus voor 70 schoolbanken gekocht in een jasje in een technische school. Wat een goed iets was, omdat je daar eigenlijk de economie ook had. Nu die school dankbaar verkocht, goed. We hadden het er niet, ook om een vergelijking te geven, dat kost dus 250 frank voor een schoolbank. In onze normen is dat dus praktisch niks. Dus met andere woorden, wij waren gelukkig dat wij zo goedkoop die schoolbanken konden kopen. Nu, wij hadden dus de tijd tekort om al die schoolbanken te herstellen. Nu heb ik gezegd tegen de mensen, kijk, als we hier nog een keer passeren in Macaresti, doe mij een keer een groot plezier en maak dan die schoolbank gedaan zijn. Nu heb ik vernomen, dus in het voorjaar van, ik heb dat ook gezien deze zomer als ik daar geweest ben, dat al die schoolbanken inderdaad allemaal hersteld zijn. Dus ik wil maar zeggen dat het aan vasthangt. Als ze een impuls krijgen van een groep die van zo ver komt, dan denken ze soms, ja, wat komt die hier nu gek doen? Maar uiteindelijk ervaren ze na die 4 of 5 dagen dat we daar geweest zijn, zulke danige impuls van goedheid of van dankbaarheid, dat ze denken, ah ja, eigenlijk, nu wordt het toch eigenlijk een tijd dan voor ons eigen ook de hand uit de mouw steken.
Van de mensen die deze zomer met de Saturnusgroep naar Hongarije geweest zijn, dat is een buurland, hebben wij vernomen dat de levenslust bij die mensen precies uitgeblust is in Hongarije toch. Men is gelaten, men laat alles maar zoals het is. Kun je dat in Roemenië in nog grotere mate zo stellen?
Misschien dat mijn vrouw daar iets kan opzeggen.
Ja, de levenslust is volgens mij eigenlijk niet uitgeblust. Die mensen zijn heel soviaal, gaan ook heel soviaal met elkaar om. S'avonds zitten breien en met de kinderen te spelen voor aan hun erf en te babbelen. Het kan wel gezellig zijn, met een glazen wijn of ja, nog iets stravers.
Het is geen droefgeestig volk, toch?
Nee, het is absoluut geen droefgeestig volk. Eerder een lief volk, zou ik moeten zeggen. Ik denk, als ze zeggen, de levenslust uitgeblust, dat ze dan meer bedoelen van, kijk, ze nemen niet vlug zelf initiatief om aan iets nieuws te beginnen. Als ze de mogelijkheden en de middelen hebben, dan doen ze het. Deze zomer was onder andere de kar van dat gezin bij ons, was de banden waren kapot. En ze waren waarschijnlijk maar een stuk, ik denk dat een stuk of 10 er rond stonden voor die band te herstellen. En dat was eigenlijk 1 lapje bovenop het andere lapje. Uh-huh. En dat waren ze, de kar was hersteld, ze reden een keer om te proberen de straat op en ze kwamen terug en dat wiel was terug plat. En dan kan ik me wel voorstellen dat op zo'n moment zegt, voet, vandaag begin ik er niet meer aan.
Uh-huh. Nu, we hebben een aantal jaar terug die omwenteling meegemaakt. Is dat te merken? Hebben de mensen zich daar misschien te veel van voorgesteld? Keerzijde is misschien ook dat vroeger alles werd geregeld voor hen. Dat ze zich eigenlijk geen zorgen moesten maken, geen verantwoordelijkheid moesten dragen. Terwijl dat nu toch wel anders ligt. Hebben ze daar niet te veel van verwacht?
Ik herinner me nog een verhaal van iemand als wij enkele jaren geleden naar Oost-Duitsland, als de grens dus de muur nog niet afgebroken was. Toen wij waren dus aan de grens in Kassel, in de streek van Kassel, en er was een boer die, waar ik mee stond te praten, die zei van, ja kijk, mijn familie woont daar aan de andere zijde ook. Maar als je de akkers ziet liggen daar, en je ziet onze akkers, dan kun je duidelijk het verschil zien. En ik denk dat dat een grote levensles is die je kunt uittrekken. Als je dus moet gaan werken voor je eigen, een boer die voor zijn eigen het land ploegt en zaait, die weet, als ik een goed resultaat heb, ga ik daar beter van worden. Die mensen, voor hun was dat toch gelijk. Of dat er dan nu heel goed zaad op komt, of geen, of slecht is, dat blijft gelijk. En ik kan mij voorstellen dat dat na x aantal jaren zodanig deprimerend werd voor die mensen, dat ze inderdaad voor bepaalde zaken zeggen, ja, voor mij hoeft het dus niet.
Dus wat ze ook deden, ze werden er zelf toch niet beter van.
Ja, zo kunnen we het eigenlijk zien.
Wat nu eigenlijk, denk ik, voor het moment wel een van de grote problemen is, dat is ook in de steden dat de westerse artikelen, like, ja, jeansbroeks en
Coca-Cola
en al die dingen, ja, de meeste dingen die ze eigenlijk niet nodig hebben, dat die wel in de winkels liggen, maar dat de prijzen zo ontzettend hoog liggen dat die mensen eenvoudig weg, daar ben ik er kunnen naar kijken, maar er toch niet kunnen aankomen. En zo ook eigenlijk, de lonen zijn in verhouding. De eerste keer dat we daar waren, was het voor 1 lei kregen we onder, voor 1 dollar kregen we onder 50 lei. Nu is het ongeveer een 1300 lei, dus enorm. En de lonen zijn niet in dezelfde verhouding gestegen. Zo is onder andere suiker en dergelijke. Het is er dus. De mensen hebben de mogelijkheid om dat te kopen, maar het is zodanig duur dat het eenvoudigweg bijna niet koopbaar is.
Mm-hmm. Goed, ik denk dat we straks ook eens heel concreet moeten praten rond die projecten die jullie voorop stellen. Maar dat doen we toch na een tussenpauze met even muziek. Paul, we zijn van het drempeltje gewend dat zij altijd veel hooi op de vork nemen. Zo nu ook, want jullie gaan maar liefst 5 projecten steunen als ik het goed voor heb. Het eerste heb je eigenlijk al kort aangehaald in Moreni zelf, dat is het schoolgebouw. Maar jullie gaan ook voor de bevolking daar iets doen. Jullie gaan pakketten uitdelen.
Ja, het is terug. Wij hebben voor iedere persoon van dat dorp een appelsinedoos klaar eigenlijk. En dat is met kleding. Wij hebben dus ook voor ieder gezin van het dorp voeding mee. Nu, hoeveel zijn er dan in totaal? Het zijn 950-tal dozen, geloof ik, Lucy.
Het is een getal tussen 950 en 1000 personen die daar in het dorp wonen.
Dus we hebben dat zodanig selectief gedaan, dat is eigenlijk voor ieder persoon een doos gemaakt. Dat is aan dat je dus met nummers samen een gezin kunt samenstellen. We hebben dus een lijst van alle gezinnen daar. Plus alle nummers dit alleen tot en met.
Nu kun je misschien een idee geven wat jullie dan concreet meedoen. Een paar voorbeelden.
Kleding, voeding, medicatie, schrijfmachines, naaimachines, fietsen, dus een veertigtal fietsen. Naar Constanza gaat het dan voornamelijk sportmateriaal. Daar zijn we dus nog op, voor een bepaald deel nog op zoek, bijvoorbeeld naar de, alle verschillende soorten ballen. Dus ballen voor volleybal, basketbal, voetbal en zo van die zaken niet. Dus dat, een handbal. Dus als er sportverenigingen zijn in de regio, die ons, kunnen ons een enorm plezier doen met dat eventueel tweedehand. Dat mag je tweedehand zijn als ze nog in goede staat zijn. Eventueel afgeschreven voor een bepaalde vereniging kan dat voor ons ook nog dienen.
Nu heb je het over die sportschool die jullie daar
hebben. Ja, een sportschool in Constanza. Nu zijn er in Boekarest 3 instellingen. Onder andere voor dakloze ouderen. Er zijn dus heel veel straatkinderen en daklozen, oudere mensen dan, die dus langs de straat slenteren in Boekarest. Nu zijn er daar een 3-tal instellingen waar die mensen kunnen aankloppen. Aankloppen, bijvoorbeeld, dat is zoiets gelijk dat je in Antwerpen of in grote steden bij ons liggen des heils hebt. Een dak boven een kop voor 1 en 8 en zo van die zaken. Nu is het zo dat die mensen ook voeding vragen, kleding, dekens. En we hebben dus heel veel dekens op voor die mensen al ingezameld. Het is dan ook een speciale school voor doofstommen. Ik moet dus nog binnen die 14 dagen dat ons rest om te laten contact opnemen met een paar scholen hier in onze regio, om eventueel didactisch materiaal dan te kunnen meegeven voor die school. Dat is voornamelijk ook schoolmateriaal, potloden, pennen, plasticine, waterverf. Nu, dan is er ook een instelling voor mentaal gehandicapte kinderen. Dat is ongeveer dezelfde problematiek als bij de doofstommen. Bij die doofstommen dat is wel een verticale groep, dus zowel jong en oud. Bij die instelling voor gehandicapte kinderen is dat kinderen, uitsluitend kinderen.
En hoe gaan jullie nu al dat materiaal naar kinderen transporteren? Een hele grote vrachtwagen?
Ja, we hebben dus de firma Engels hier uit Maldegem, die is dus heel goed bekend met die streek, heeft al een paar keren geweest voor onze gemeente. Wij betalen die vrachtwagen. Hè. We hebben dus een grote actie gevoerd. We hebben dus ook een grandioze avond gehad. Dus een Roemeense avond. Die voor ons heel veel geld opgebracht heeft. Dus ik ben heel tevreden over de inzet eigenlijk van al die mensen die er rond werken. Er is ontzettend veel werk verricht al. Er zijn heel veel scholen aangeschreven. Zowel lagere als middelbare. Er is momenteel zelfs een actie met sokkertofs lopende in Maldegem Kleid. Dus de mensen die iemand aan de deur krijgen voor sokkertofs te kopen. Er zijn ook steunkaarten verkocht, allerhande. We hebben dus eigenlijk een magnifieke actie gevoerd. En wij kunnen die vrachtwagen betalen.
Er was ook een actie in de Schoonenpol waar kinderen een pakketje voeding meebrachten. Hoe is dat gegaan?
Mevrouw,
er zijn briefjes gedeeld in de meeste scholen uit het Wetensland. Ook deze keer grensoverschrijdend, zoals ze zeggen. We zijn dus Ede en Aardenburg hebben ook goed meegewerkt. De vraag op die briefjes was eigenlijk om ieder kind een kilo voeding te laten meebrengen naar de school. Een kilo of een stuk voeding. Dus droge voeding, bloem, suiker, deegwaren, rijst en al zo'n dingen.
En hoe was de respons?
Enorm. We kunnen toch wel rekenen dat we per school tussen de 200 en de 300 stuks voeding ontvangen hebben. Die staan momenteel allemaal netjes gesorteerd in de garage. Ik kan eigenlijk een winkel beginnen, moest ik hier willen. We komen er niet aan.
Zal dat allemaal in die vrachtwagen kunnen of is er nog materiaal voor een volgend konvooi?
We hebben dat heel handig opgelost. Onze stockering is momenteel bij de garage van de Voort. Dus mag je reclame maken, zeker wel. Het is van Mitsubishi. achteraan hebben we daar dus een boei eigenlijk. En we hebben daar eigenlijk een ruimte gecreëerd, de grootte van een vrachtwagen. Zodat wij weten, van kijk, onze vrachtwagen is vol of niet. Dus er kan dus nog heel wat bij. Want in een vrachtwagen kunnen dus heel veel. We moeten bedenken, de grootste huifkar, zo noemen ze dat eigenlijk, die vrachtwagens met zeilen zijn. De grootste huifkar bij meneer Engels, dat is eigenlijk 90 kubieke meter. Dat is een hele grote oppervlakte. De mensen moeten hebben. Dat is 13,5 meter lang en 2,5 op 2,5 breed en hoog. Dus dat is een hele grote ruimte om te vullen. Die fietsen staan daar nu al. Alles eigenlijk wordt daar Wij gaan dat hopelijk, als de huifkaas daar op tijd terug is van Italië, laden de 23e. En dan vertrekt de vrachtwagen op donderdagavond rond 18 uur, heeft men gemeld tot nu toe. Ik moet nog overleggen met meneer Engels. Maar de vrijdagavond vertrekken wij, de vrijdagavond de 29e, ook om 18 uur. Mm-hmm. En er wordt dus eigenlijk continu gereden, om op het reisplan een beetje voor te gaan, continu gereden tot wij in Morini zijn.
Wat moeten wij ons voorstellen bij die reisweg? Ik stel voor dat dat soms nogal heroïsch kan zijn. Het zijn niet de wegen en de autosnelwegen die we hier in West-Europa kennen. Van wanneer begint dat daar een beetje moeilijk en lastig te worden?
Ik
naar
zou zeggen,
toe, naar
van Roemenië zelf. Als je de Maldenham, de Urselweg kent bijvoorbeeld, of die baantjes die dus naar Drongevoet lopen, mm-hmm. Wel, dat zijn dus de beste wegen in Roemenië ook. Dus dat zijn dus twee vaksbanen in de meeste gevallen. Nu, in bepaalde streken moet je heel goed opletten als je, er zijn er heel veel putten in de baan. Dus je moet dus eigenlijk slalom rijden of zo. Of begin, uitkijken waar je rijdt in bepaalde gevallen.
Moet je ook bergpassen?
Ja, wij hebben dus, wij moeten dus eigenlijk de Karpaten door. Dus de Karpaten, dat ligt in een omgekeerde C-vorm in het land Roemenië. Dus je vindt dat zowel dus als je naar het zuiden rijdt als in het, naar het oosten. Wij rijden dus naar het noordoost van Roemenië. Het is heel ver, het is ver voor naartoe te rijden, het is 2400 kilometer ongeveer. Nu, de Karpaten is zo dat wij op voorhand moeten afspreken met de mensen ter plaatse daar in de streek. We kunnen dus telefoneren naar iemand. Om te vragen als de toegankelijkheid langs die weg gaat of niet. Dat kan zijn bijvoorbeeld over een overstroming van de rivier of zo. Of sneeuwval in de oostenpunten. We moeten dat allemaal nog bekijken. Maar in de meeste gevallen, in die periode, is het weder daar nog een beetje gelijk bij ons. Mm-hmm. Het kan dus heel vlug veranderen, want het is een landklimaat. Van de ene dag op de andere kun je eigenlijk een andere temperatuur krijgen. Dat voelt je heel goed aan. Dat is niet gelijk bij ons. Die is gematigd. Mm-hmm.
Ja. En jullie gaan dan met afzonderlijk privaat vervoer?
Ja, wij gaan er dan niet aan het woord laten. Wij gaan dus met twee mobilons.
Wij hebben dus twee mobiloms ingehuurd en we gaan dus zogezegd als toeristen met twee mobiloms van 6 personen. Dus we hebben ook eigenlijk het comfort en een beetje luxe mee met ons onderweg.
Dus in totaal ben je dus met 12 mensen die het konvooi uiteindelijk begeleiden.
En ja, wij zijn dus met een team van 12 personen die voor het moment heel goed meevallen. Iedereen hangt goed aan elkaar en het is een goede samenwerking. Wat eigenlijk ook positief is voor iedereen.
Nu, je zegt toeristen, Anita, maar wat we toch ook moeten onderlijnen en wat toch wel naar de mensen toe belangrijk zal zijn, dat is dat je daar ook die zaken zelf gaat verdelen voor een groot stuk, meen ik. Wat toch wel een garantie is dat het allemaal goed terecht komt.
Ja, en ik wil er ook nog bij aanstippen, het woord toeristen klinkt misschien toeristisch in het oor, maar iedereen van het konvooi is meegedaan om te werken, betaalt zijn eigen deel van de mobiloom en ook van het verblijf daar. Dus het wordt niet genomen uit de kas, enkel het geld dat binnenkomt, onder andere van de Roemeense avond, dient uitsluitend om de vrachtwagen te betalen. Is er nog geld over, dan wordt dat geld besteed voor dingen voor daar. Onder andere herstelmateriaal voor de fietsen en zo. We zijn nu al van na het verlof eigenlijk, begin augustus zijn we bezig met wekelijks 2 à 3 maal met een aantal mensen de dozen klaar te maken. Het is een heel omslachtig werk, want die laatste 100 dozen duren precies veel langer dan de eerste 100. We hebben eigenlijk ook maar juist mannenkleding niet meer nodig, dus al de rest wordt dan apart in zakken of in dozen gedaan voor Boekarest. In het begin was het sorteren allemaal jaar per jaar, voor jongens en meisjes apart. Maar die mannenkleding, dat blijft precies duren nu. We moeten ook heel tevreden zijn, want we hebben buiten de mensen die meegaan ook een grote groep andere mensen waar we kunnen oprekenen om te helpen sorteren. Dus mensen die, eens dat wij vertrokken zijn, ja, jammer genoeg met de actie, dat die actie voor hen dan afgesloten is, eens dat wij de autodeur toetrekken. Ik vind het eigenlijk wel spijtig, van die mensen zetten zich ook enorm in. Ze leven ook heel hard met onze actie mee en ze zijn bijna ook alle weken present.
Mm-hmm. Nu, als je spreekt over die kostprijs voor de wagen, dat mag toch wel eens gezegd worden. Dan hebben wij het over een 110.000 frank, meen ik.
Ja, het is wel zo, dat komt voornamelijk, ja, ik denk dat alle vrachtwagenbedrijven dat weten, de prijs ligt hoog voor vrachtwagens. Trouwens, een vrachtwagen is een dure bezigheid. Het is wel zo, die prijs is zo hoog, omdat de vrachtwagen eigenlijk ook nog de trip moet doen naar Boekarest. Dus wij hebben dus een extra konvooi naar Boekarest. Dus de helft van de vrachtwagen ongeveer gaat dus nog verder. En stel naar Morini alleen zal dat zoveel dus niet bedragen. Dat is, maar wij hebben dus, ik heb dat dus ook onderzocht. En nu ringens als hij aan het luisteren is, mocht dat gerust weten. We hebben het onderzocht en de firma's liggen dus eigenlijk vrij weinig in elkaar. Maar we hebben dus heel veel vertrouwen in Engels. En omdat wij weten, als meneer Engels een bestelling geeft, zij komt ter plaatse. Hoe dan ook.
Jullie gaan niet mee zelf naar Boekarest?
Er gaat wel iemand mee van ons, om onder andere te filmen. En om toe te zien op het lossen van die pakketten. Dat is wel. Die gaan dus mee met de vrachtwagen. Dus die mensen van de vrachtwagen zijn er uiteraard ook bij. Dus er wordt ook controle gedaan op dat vlak, hè. Zeker vast. Maar wij dus, wat dat betreft, mogen wij de mensen ook geruststellen. En dat is iets wat in het verleden ook al het gebleken is met acties van Drempeltje. En daarom genieten wij zoveel sympathie bij de mensen, denk ik. Als we zeggen, ja, we doen iets, we doen dat. En wij proberen dat zo keurig mogelijk en zo humaan mogelijk uit te werken, Hans, dat project. Zodat dat, ja, hoe dan ook, de mensen mogen vertrouwen daarin hebben. Als we zeggen, ja, wij doen dat en dat komt terecht, dan mogen daar op uw 3 of 4 oren opslapen, dat gaat er zijn. Dus nu is het ook zo dat dat ik nog briefwisseling heb met die mensen. We kunnen in Boekarest bijvoorbeeld in die instelling, is er ook nog een fax. Dus ik heb nu deze week een fax ontvangen van de medical director, een soort inspecteur, over de 3 instellingen. Die heeft een bevestiging dat bijvoorbeeld de medicatie op een deskundige manier gaat terechtkomen. Dat er geen fouten mee gaan gebeuren. Dat is heel belangrijk voor aan de grens, voor die vrachtwagen, zulke brieven. Als hij aan de grens komt, dan weet hij dus inderdaad, het is een vertrouwenskwestie en moet daarmee oppassen. Ik doe dat zo. Dat is wat de mensen nodig hebben voor zo'n actie, denk ik. En het is plezant dat de mensen uit onze regio dat ook weten. Dat het inderdaad gebeurt. Trouwens, de mensen die hier nu bij zijn, die ook meegaan naar Ginder, gaan dat ook vaststellen en kunnen dat doorvertellen naar die ook.
Ja, het is ook zo, als we van mensen hier uit de streek, bijvoorbeeld van Winkels, materiaal krijgen en ze zeggen, kijk, het is niet algemeen voor Drempeltje geschikt, maar speciaal voor Roemenië, dat we dan ook eigenlijk de goede rekening mee houden en het ook speciaal naar Roemenië gaat. Dan gaan dus geen dingen die voor Roemenië gegeven worden in de winkel van Drempeltje zelf terechtkomen. We zijn er heel nauwlettend op, denk ik. Allee, we trachten dat alleszins te doen, dat alles eigenlijk komt naar de plaats waar de mensen gevraagd hebben dat het komt.
Nu, onze tijd zit er bijna op. Ik herinner mij nog, Paul, op de persconferentie van eind augustus. Heb je ons een lange lijst gegeven van zaken die nog nodig waren? In hoeverre is die lijst nog up-to-date? Moeten wij nog een oproep richten naar de mensen voor bepaalde zaken?
Met alle plezier. Ik zou daarvoor Lucie die lijst een keer willen geven.
Wel, ik krijg hier de lijst en daar staat op. Er worden nog enkele fietsen gevraagd. De fietsen mogen stuk zijn als ze nog te herstellen zijn. Dan is dat. We hebben een persoon in het konvooi die zich inzet om de fietsen te herstellen. Wat er dus naast die fietsen gevraagd wordt, is ook het materiaal om die fietsen te herstellen. Onder andere sleutels, banden, nieuwe banden, materiaal om de banden te lappen. Wat er ook gevraagd wordt voor de school zijn lamparmaturen voor waar 2 TL-lampen in kunnen. Ongeveer 15 tot 20 stuks. Om enkele klaslokalen van de school van licht te voorzien. Detergenten en poetsmateriaal voor de school, voor de instellingen. Voor de school in Constanza worden ballen voor allerlei sporten gevraagd. Handballen, volleybal, voetbal. Ander sportmateriaal, kleding, trainingspakken, sportkleding. Wat we dus voor het konvooi, voor de mensen van Moreni nog nodig hebben, is mankleding. We vragen dan ook enkel mannenkleding aan te brengen, want de kinderkleding en de dameskleding die zal toch over zijn, dat is niet meer nodig. Wat er ook gevraagd wordt, is nog voeding. Om in de pakketten voor de mensen van het dorp te verdelen. Naast die voeding is er ook toiletartikelen voor de bevolking van Moreni. Samen met laarzen rubberlaarzen voor de winterperiode. En wat ik hier ook nog zie staan op mijn lijstje, is voor de school van Moreni eventueel verfmateriaal. Om de deuren en de borden en de muren op te knappen. Ik denk dat ik daarbij met dat lijstje al een heel pakket opgenoemd heb. En ik denk wel dat we daarmee ver rondkomen.
En waar kunnen mensen daarmee terecht?
Maar ze kunnen, ik denk, best naar het centrale nummer, want er zijn nog verschillende nummers ook, maar het is misschien te lang om dat allemaal op te noemen. Het is een gemakkelijke nummer, de 77 33 77. Dat is bij ons, dus bij het Rempeltje. En ze kunnen daar altijd graag met alle plezier. Dat is voornamelijk die TL-armaturen zitten ons nogal hoog, omdat wij anders dan moeten nog aankopen. Dus mochten er nu zijn die dat liggen hebben, geef een seintje, dan mogen tweedehands zijn, dat kan geen kwaad. Maar als we dan moeten aankomen, dan is dat toch rap 1500 frank per stuk.
Oké, bedankt. We gaan het hierbij afronden. Het is 11 uur geweest. Bedankt voor jullie komst en we wensen jullie van hieruit al een goede reis. Een nuttige reis ook en een begouden terugkeer dan daarna.
Dank u wel.
Als u berichten hebt, luisteraars, die kunnen opgenomen worden in onze programma's, dan stuur u die ofwel naar Jan van der Werf, Wierdenlaan 17, ofwel naar mijzelf, Patrick Vermeer, Veldstraat 57, te Maldegem. We zijn het al volgende week, dan gaan wij kennis maken van nabij met de Maldegemse bibliotheek en we gaan het ook hebben over de enquête met de bibliothecaris en de Maldegemse schepen van cultuur.
Vanmiddag is er weer sportinformatie bij collega Rudy tussen 5 en 6, al meer dan 10 jaar lang. Dus als je op de hoogte wilt blijven van de regionale sportmanifestaties, moet je zeker naar hem luisteren.
Trouwens, meer daarover kun je lezen in de editie van deze week van Weekblad Vrij Maldegem. Daar lees je alles over het sportprogramma van Rudy van Hilversum. De man achter het glas vandaag was zoals altijd Chris de Zwijger.